bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
Ja, goedemorgen vanuit Geldermalsen. Ik kijk weer naar mijn tafelheer, Ralf Buettner.
Keurig, keurig kleuren
Vitesse-kleuren
zit je aan tafel. Speciaal voor jou gedaan.
Terwijl we toch ook met de Nijmegenaar hier aan tafel zitten, dus het wordt wat. Maar we gaan het hebben over afwegen van belangen in schaarste ruimte. In een land waar de ruimte zo kostbaar is, dat is natuurlijk in Nederland zo, hebben gemeenten een belangrijke rol in het beoordelen van initiatieven die een plek moeten krijgen in deze schaarste ruimte. Het beoordelen van dit soort initiatieven wordt natuurlijk steeds complexer, omdat die ruimte schaarser wordt en de belangen groter worden. Nou, wat komt er allemaal bij kijken bij dit werk door de gemeente? En wat is er alom veranderd de afgelopen jaren? En hoe ervaren de professionals die hier aan tafel zitten, Joris en Ivo, dit? Ivo Verploegen, adviseur gemeente Mook, prachtige gemeente en middelaar. En Joris Joze, hier rechts van mij, adviseur van de Stoutgroep. Wat maakt dit werk interessant en lastig en leuk? Ik vraag het aan jullie beiden.
Wat maakt het leuk?
Ivo,
sowieso de resultaten zie je om je heen ontstaan. Dat maakt het leuk. Wat maakt het ook leuk is dat je vaak mensen hebt die een idee hebben, die een bepaald beeld hebben. Ik wil iets. Daar ga je het gesprek mee aan. En hoe kun je nou datgene wat iemand wil zo goed mogelijk waarmaken? En
particulieren
ook nog,
heb je het dan over.
Particulieren bijvoorbeeld. Ja. Dan zit je vooral in dat speelveld. Ja. En hoe kun je nou die vraag die ze hebben waarmaken? En kun je ook zorgen dat je vanuit de gemeente denkend iets realiseert. Mm-hmm. Waar je met z'n allen wat aan hebt. Waar je meerwaarde, wat het mooier maakt. Waar je ook ziet van, hey, we hebben hier iets voor betekend. Voor het dorp, voor de gemeente. En dat is inderdaad vanuit het particulier, vanuit de gemeente heb je natuurlijk altijd al dat idee van, hey, hoe kunnen we nou zorgen dat we de plek, de kern, dat we iets oppakken en daar iets moois van gaan maken.
Ja. Joris, kun jij meteen met een praktijkvoorbeeld geven? Wat voor soort initiatieven komen er dan voorbij dat je denkt van, ja, hartstikke leuk, maar we hebben schaarse ruimte?
Nou, heel veel mensen die bellen naar de gemeente toe en die komen dan bij ons en die zeggen van, ik heb hier nog wat ruimte. Vaak is het een vergroting van hun tuin. Hè. De grootte van hun tuin.
Ze hebben nog wat grond achter hun huis.
Ze hebben nog wat grond. Dan zeggen ze, jongens, ik wil daar een woning realiseren. En ze brengen het vaak als zijn een mantelzorgwoning of een tiny house voor hun kinderen die geen woning kunnen krijgen. Maar soms ook gewoon puur uit financieel oogpunt. Dat ze zeggen, voor mijn oude dag zou ik graag een woning willen realiseren.
Studenten?
Ja. Nou, dat soort aspecten. Ivo zit ook vanuit volkshuisvesting en wonen bij de gemeente Mook en Middelaar. En daar kan hij straks misschien ook nog wel wat over vertellen. Welke aspecten daar dan allemaal bij komen kijken. Maar die mensen die bellen mij dus op en die zeggen van, ik heb hier een stukje. En dan nodig ik ze altijd uit voor een gesprek. Dan laat ik ze vertellen van, wat willen jullie nou precies? En dan vragen we ook van, hoe denk je dat de gemeente hier naar kijkt? En wat vinden wij als gemeente belangrijk? En op het moment dat ze dat, voor particulieren is dat vaak wel lastiger. Professionele partijen die zijn daar iets beter in voorbereid.
Erin. Ja, die weten. De particulier komt niet met een hele PowerPoint-presentatie en 3D-tekeningen.
Nou, soms wel. Dan worden ze, zijn ze zo enthousiast en dan verbaas je je.
Dat kun je niet meer weigeren dan, toch?
Nee, maar we proberen altijd samen iets moois te maken.
En dan nemen ze
van te maken.
Mee ook, denk ik, of niet?
Dat proberen ze, maar daar krijgen we genoeg. Dan ga je samen kijken van, hey, is het wenselijk en voorstelbaar dat hier een woning gerealiseerd wordt? En dan kijken we dus vanuit ruimtekorting ook naar de plek. Is dit de juiste plek om iets toe te voegen? Kan het? Het moet niet bijvoorbeeld zijn, de meeste mensen die willen dan bijvoorbeeld als een groot stuk land hebben, willen ze helemaal achterop, midden in het open land, willen ze een woning realiseren. Ja, dat snap ik vanuit hun oogpunt, maar wij willen zeg maar
het land open houden
en de woningen gewoon gericht aan de weg.
Wat is nou een knettergek initiatief wat voorbij is gekomen, Ivo, waarvan je dacht van, eigenlijk is dit hartstikke leuk, maar...
Dat mag niet.
Oh, dat is een... Oh, dat is een lastige. Heb ik niet zo gelijk een voorbeeld van. Het zijn toch meestal wel redelijk realistische vragen. Wel vragen dat je denkt van, nou, ik kan me hier eens voorstellen. Wel eens een hele mooie vraag op de compleet verkeerde plek. Dat gebeurt nog wel eens, want wat Joris net ook al zei.
Noem eens een voorbeeld dan.
Een hele, hele leuke ontwikkeling, woonontwikkeling met, het is een beetje wat scoort. Op het moment natuurlijk seniorenwoningen, et cetera. Dus een mooi hofje op een plek waar nu iets agrarisch staat. Waar de provincie ook van zegt van ja, maar dit is buitengebied en je mag hier best een beetje. Maar wonen is niet echt een doel in het buitengebied, dan niet in de dorpen zelf, maar echt in het, het agrarisch gebied. Dan loop je tegen woningaantallen. En dan zie je zo'n plan en denk je, oh, ik kan me dit zo voorstellen. Ik zie het zo ontstaan. Ik denk dat mensen daar ook heel fijn kunnen wonen. Maar het gaat hem toch niet worden. En dan moet je dat gesprek ook gaan voeren. Dat, dat is wel lastig dat je denkt, nee, het is heel leuk. Maar heel gek, ja, vaak zit er toch wel wat realisme in voordat het bij je aan de tafel komt.
Want hoe werkt dat dan? Hè? We hebben het natuurlijk ook over een belangenafweging. Kunnen jullie ons daar eens in meenemen? Want ik kan me dus voorstellen dat er zijn zoveel belangen. Misschien sommige heel objectief, misschien sommige wat subjectiever. En wat is dan de macht of positie die je als gemeente of als adviseur daar dan vervolgens in hebt? En ga je daar dan ook echt in voorop in die afweging? Of ben je toch maar een speelbal van de wat grotere partijen, een provincie? Nee,
we kijken eigenlijk altijd wel in ons beleid. En als je wat meer ervaring hebt, dan weet je ook wel van nou, dit is voorstelbaar of wenselijk. En op het moment dat we daar bij die eerste vraag al nee zeggen, dan geven we ook terug aan die mensen van ja, het heeft geen zin om een verzoek in te dienen, want dan wordt het ambtelijk advies wordt negatief en in de meeste gevallen neemt het college dat ook over. Maar op het moment dat wij daar wel iets in zien, dat we denken van nou, het is wel voorstelbaar op deze plek om iets te realiseren, ja, dan vragen we ze dus ook om een verzoek in te dienen en vervolgens gaan we dat verzoek verder oppakken. En dan kom je dus bij de integrale afweging die we moeten doen. En afhankelijk van de grootte van de gemeente heb je bepaalde expertises in huis. In Mook en Middelaar bijvoorbeeld, ja, heb je niet heel veel experts in bepaalde milieuaspecten bijvoorbeeld. En dan moet je zelf die afweging gaan maken. Als je echt twijfelt, kun je wel van buitenaf hulp inschakelen. Maar toch moet je daar zelf een inschatting in maken van, hey, gaat dit spelen?
Maar dus hoe kleiner de gemeente, hoe veelzijdiger je moet zijn? En hoe ruimer de wetgeving is? Of?
Nee, de wetgeving is voor iedereen hetzelfde. Want je hebt vanuit de landelijke overheid hele ruime kaders over het algemeen. Je hebt vanuit de provincie, die hebben hun belangen. Dat kan in groen zijn, dat kan in water zijn. Nou, als het goed is dat allemaal netjes opgeschreven in een verordening. Daar kijk je een beetje naar. En als gemeente heb je best wel veel vrijheid, zolang je maar binnen die kaders blijft. Dat is als aanvulling op wat Joris net zei. Maar bij een kleine gemeente moet je daarbij ook inderdaad wel een duizendpoot zijn.
Wat voor capaciteiten heb je nodig? Moet jurist zijn een beetje, denk ik? Planoloog?
Je moet
architect?
Nou ja, ik ben geen jurist, dus ik ga niet zeggen je moet jurist zijn.
Maar je moet enigszins juridisch geschoold zijn, ja.
Je moet een brede interesse hebben. Je moet wel een bepaalde nieuwsgierigheid hebben om toch veel te willen weten. En de goede lijntjes kunnen leggen. Je moet vooral weten van waar zit in mijn kennissenkring, regionale samenwerkingsverbanden, waar zit kennis? Grotere gemeente, heeft net wat specifiekere mensen in huis. Dus ik heb een heel aardig netwerk.
Maar gaat het dan dat je morgen op een verjaardag bent en er zit iemand die wat van water af weet of zo, die loodgieter is, die zegt van goh, ik heb nu een project, ik heb nooit het idee dat daar water kan, ik noem maar wat. Gaat het zo? Of vanuit de ambtenaar die bij een kleine gemeente werkt.
Ja, nee, maar het waterschap is dan een. Je hebt gewoon heel veel partners. Die heb je als een grote gemeente trouwens ook. Alleen bij een grote gemeente heb je inderdaad vaak iemand zitten die ook dat waterverhaal wat verder in zijn vingers heeft. Nou ja, ik heb dat op heel veel fronten niet. Dat is vaker als RO'er. Hoef je eigenlijk RO'er, nergens ruimtelijke ordening. Ja. Hoef je nergens echt veel van te weten. Je moet vooral weten wie je moet hebben voor welke vraag. Dat houdt in. Je hebt inderdaad een groot netwerk. Wij wij besteden best wel veel uit. Een bestemmingsplan maken kunnen wij niet zelf. Daar hebben we een bureau voor nodig. Maar daar zit dus ook voor een volgende vraag de verbinding van, hey, we hebben die vraag. Kun jij ons daar wat bij ondersteunen? Hoe zit het? Ik lees het zo. Heb ik dat goed gezien? Dus het is vooral dat netwerk onderhouden. Het is heel veel lijntjes uitzetten. Je moet toch wel net genoeg overal van weten om wel te weten van, hey, maar hier speelt wat. Daar loop ik tegen een risico aan of tegen een vraag aan.
En hoe formeel is het? Daarmee bedoel ik, kijk ook eventjes naar Joris rechts van mij. De mensen die het indienen, hè, stuur die ook even een appje van, joh, dat moet je even anders doen. Of laten we even koffie drinken in het buurthuis om er nog even over te hebben. Of we zien elkaar bij de voetbalclub, dat je ook zegt van, nou, het zit eraan te komen, ik doe mijn best. Hoe snap je de formaliteit tussen...
Van de procedure.
Ja, van de procedure.
Ja, en dat is ook wel afhankelijk van de indiener. Hè. Als het echt een particulier is die eigenlijk met een klein tekeningetje naar de gemeente komt, ja, die begeleid je iets meer. Sommige mensen nemen een adviseur in de arm, dan worden heel veel aspecten al bekeken en beoordeeld. En komt, ja, dan weet je dat je met een professional te maken hebt. En dat communiceert wel een stukje makkelijker. Maar we zitten daar natuurlijk ook gewoon voor de particuliere burger die met een verzoek naar de gemeente komt. En wat ik eigenlijk altijd doe is gewoon goed communiceren. Gewoon, hoe gaat dit proces lopen? Wat zijn de kosten? Want ja, bij een planologische procedure, daar horen best wel flinke kosten bij.
Je bedoelt dus de iemand uit Mook wil zo'n tuinhuisje neerzetten. Wat kost dat dan om dat in te dienen? Los van de kosten voor het tuinhuisje?
Nou ja, een tuinhuisje is misschien niet helemaal het juiste voorbeeld. Maar als je echt een woning wil realiseren, hè, dan dien je aan de voorkant een principeverzoek in. Daar zijn in Mook de leeskosten €500 voor. Maar dan weet je, wil het college in principe medewerking verlenen. En daarna moet je nog de planologische procedure doorlopen. Maar dan praat je dus echt wel over duizenden euro leges. En dan nog het opstellen van het plan en de eventuele milieuonderzoeken die erbij komen kijken.
Dus dat geeft aan de voorkant allemaal betalen.
Dan moet de indiener allemaal betalen. En dan zit je al snel op een €15.000. Wat ik aan de voorkant wel meegeef. Want op het moment dat ze zeggen van, ja, ik wil wel dit aanvragen. Maar die kosten zijn zo enorm. Ja, dan moeten zij die afweging maken. Wij kunnen niet bij die mensen in hun portemonnee kijken.
Is het,
waarom is dat zo duur?
Ja, dat vraag ik me ook. Met andere woorden, is het dus is best wel een drempel als burger, als ik een superleuk initiatief heb, om iets neer te leggen.
Waarom is het zo duur? Als het goed is, zijn leges de kosten die de organisatie eraan heeft. Mm-hmm. We hebben er best veel werk in. Je moet adviezen schrijven, je moet het begeleiden, je moet het toetsen, je moet het laten toetsen extern. Dat is een deel van de kosten. Dat zijn de leges. Dat zijn echt, dat kosten wij nou eenmaal als organisatie. Het andere is, zij moeten zelf, als het een eigen initiatief is, het bestemmingsplan ook laten opstellen. Want wij zouden het ook uitbesteden. Wij kunnen het ook niet zelf maken. Dat houdt in dat de kosten voor de haalbaarheidsonderzoeken en haalbaarheidsonderzoeken, net al een paar keer gezegd, je moet van alles gaan toetsen. Kan het milieukundig? Is er geen verontreiniging in de grond? Is er geen geluidsoverlast te verwachten? Al dat soort dingen moet onderzocht worden. Stikstof is natuurlijk ook een item op het moment. Dus dat zijn allemaal onderzoeken die toch allemaal een aantal honderden euro's kosten. Alles bij elkaar kost zo'n bestemmingsplan opstellen. Voor een klein plannetje toch al gauw 6, 7, 8, 9, 10.000 euro. En dat lijkt heel veel, dat is het ook. De andere kant is, als iemand een verzoek doet en wil daarmee een woning oprichten, krijgt hij daar aan de andere kant wel die mogelijkheid om die woning toe te voegen. Dus het is ook de baten voor de initiatiefnemer. En het enige lastige is, je kunt nooit 100% garantie geven, mm-hmm, dat zo'n plan ook de eindstreep haalt. En dat merk je vaak, is voor een particulier wel heel moeilijk. Een ontwikkelaar weet dat. Mm-hmm. Die heeft vaak ook meer dingen lopen. Maar als je zelf heel veel moet gaan investeren en je weet niet zeker of het gaat lukken, ja, dat is lastig. Zou ik ook lastig vinden.
Nou, hoe werkt het dan, hè? Want het komt op mij ook over alsof jullie beschermen ook de beschreven principes, zeg maar. En zorgen dat initiatieven binnen die principes vallen. En als ze daar binnen vallen, dan is het in principe akkoord, zou je kunnen zeggen. Andersom zou je dus kunnen zeggen, kunnen we het die inwoner niet dan een heel stuk makkelijker maken door hen gewoon eens even wat duidelijker te vertellen waar vooraf een initiatief aan moet voldoen, zodat ze zodat de plannen die ze indienen gewoon een heel stuk realistischer zijn.
Daar is dus het principeverzoek voor bedoeld. We hebben geen indieningsvereisten voor het principeverzoek. Dus ze kunnen eigenlijk heel goedkoop een brief schrijven of een klein tekeningetje toevoegen. Geschetst met hun eigen, dat kunnen ze gewoon helemaal zelf. En wel om een enige drempel op te werpen is zo'n leesjesbedrag van een paar honderd euro opgenomen. Maar dan weten ze vervolgens wel van wil het college in principe medewerking verlenen voordat ze dus die enorme kosten gaan maken om een bestemmingsplan op te gaan laten stellen en dan daadwerkelijk die procedure ook te draaien. Ja. En op het moment dat het college dus in principe medewerking wil verlenen, dan weet je dat de gemeente er eigenlijk bijna alles aan gaat doen om ook die procedure te starten en tot een goed eind te brengen.
Ja.
En we helpen ze daar ook wel mee, hè? Want zo'n principeverzoek probeer je ook aan te geven. Je wilt dit op die plek, dan denken we dat je dat en dat in ieder geval moet onderzoeken. En we proberen ook wel een beetje mensen daarin mee te nemen dat je niet dat die teller maar niet op blijft lopen. Ja. Dus dat wel. Het is dus de vraag van, hey, hoe probeer je die duidelijkheid mee te geven? Kijk, zo'n principeverzoek klinkt heel vaag, maar dat komt ook omdat dat, ja, globaal gekeken of het kan. En dan ga je de diepte in.
Dan ga je die haalbaarheid
dan
onderzoeken.
Dan probeer je wel om het zo concreet mogelijk te maken, om eens een keer mee te kijken met de adviseur of met degene die het initiatief heeft. Van ja, weet je, hier hoef je met allemaal wat er gebeurd is bodemkwaliteit niet meer te onderzoeken, want daar weten we al genoeg vanaf. Je moet geen zinloos onderzoek kunnen uitvoeren.
Nee.
Dus dat en dat proberen we ook wel aan de voorkant in beeld te brengen. En ik heb ook al zoiets van, vraag een paar offertes bij bedrijven aan, dat je op een gegeven moment ook een beetje weet van wat komt erbij, wat komt er niet bij.
Maar dus dat principeverzoek lijkt me vanuit het perspectief vanuit de gemeente ook best een spannend moment. Want als ik een verzoek zou indienen voor 500 euro en ik krijg min of meer, ja, in principe wel, dan voelt dat voor mij toch een beetje als een bindend ja, in principe wel. Gebeurt het ook dat je soms een principeverzoek akkoord hebt gegeven en dat gaandeweg de rit er toch een partij op staat, waardoor je denkt, oh, daar hebben we niet aan gedacht.
En dan heb je het over de omliggende percelen die iets van dat plan gaan vinden.
Als ik de kosten hoor, dat die 500 euro is dan nog te overzien, maar als ik dan daarna de diepte in ga en ik mag er op het einde van de rit het alsnog niet realiseren.
En dan ligt er toch een buurman aan het eind van de straat.
Dan
is part of the deal.
Ja, dat geven we ook altijd aan de voorkant aan. Van, hey, als soort winstwaarschuwing. Van ja, oké, het college stemt nu wel in met dat principeverzoek. Maar die bestemmingsplanprocedure moet nog doorlopen worden. Hè. Dan komen uiteindelijk zienswijzen binnen. Of kan. Ja. De gemeenteraad die heeft uiteindelijk de bevoegdheid om het bestemmingsplan vast te stellen. En op het moment dat men daarna nog naar de Raad van State gaat, ja, dan heeft de Raad van State dus wel het laatste woord. En als die mensen, degene die uiteindelijk beroep hebben aangetekend, in het gelijk worden gesteld, ja, dan sneuvelt dat bestemmingsplan. Dan heb je dus die kosten gemaakt.
Ik wil even terug naar die schaarste. Hoe ervaren jullie dat? Ik bedoel, als ik vanaf de Atlantische Oceaan kom aanvliegen richting Schiphol en het is onbewolkt en ik kijk uit het raampje, dan zie je inderdaad dat we eigenlijk in het westen een soort delta-achtig landschap hebben, waarbij je denkt van, nou, die zeespiegel moet inderdaad niet gaan stijgen. Mook ligt in het oosten van het land. Hoe voelt die schaarste? Ben je daar echt van bewust als je om je heen kijkt, ook als ambtenaar, van we hebben een klein landje, we moeten inderdaad heel goed gaan nadenken wat we met onze grond doen. Voel je dat ook? Ik kijk even naar jou, Ivo.
Op zich wel. Niet zozeer als je dan kijkt naar wat er aan vrije ruimte is. Want die hebben we best nog wel een beetje in de gemeente. We zijn een hele groene we hebben maar 8000 inwoners. Nou, dat is vrij beperkt.
Ja, maar wel, ik vind het wel. Ik ken de gemeente een beetje. Ik vind het wel heel, heel, heel waardevol groen, snap je?
Nou,
heel mooi groen. Heel, ja. Heel kwetsbaar groen.
Ja, maar dat is ook precies het punt van, het lijkt dat er ruimte is, maar iedereen wil wat anders van die omgeving. En je merkt wel dat, we zitten natuurlijk dicht tegen Nijmegen aan. Zijn een stuk uitloopgebied, recreatiegebied. We noemen onszelf ook een recreatieve en groene gemeente. Dat zijn we ook. Dus je moet heel goed nadenken. Wil je nou van alles gaan volbouwen of wil je dat groen houden? Moet je elk dorp willen laten groeien of moet je misschien strategisch een keus maken van hier wel en daar niet? Dat merk je wel en dat merk je ook dat de provincie en het Rijk probeert daar ook weer wat meer op te gaan zeggen. De woondeals die er zijn, die lijken een beetje vooral te kijken naar gaan we zoveel mogelijk bouwen. Maar daar hoor je ook de stem op van als we die ruimteclaim zonder meer doen, kan dat? Wat heeft dat voor consequenties voor andere gebieden? Dus ik voel dat wel. En je merkt ook wel in als iemand een verzoek heeft. Mensen vinden heel gauw iets van wat de buurman wil. En hebben vooral ook heel veel claim over wat er omheen ligt. Want die man wil in zijn achtertuin iets gaan bouwen en ik laat er al de hond uit. Het is een hartstikke mooi groen uitloopgebied. Noem maar op. Dus ja, die spanning die is echt wel voelbaar.
Ja, en hoe verhoudt zich dat tot zeg maar de omgevingswet, als die ooit gaat komen, waarin toch ook wel het perspectief van steeds meer maatwerk, meer initiatieven, meer ruimte voor inwoners zich tot zeg maar die rol als beschermer van het collectieve goed, zeg maar, die de gemeente heeft.
En dan kom je inderdaad ook op participatie. Daar hebben Ivo en ik het in de auto ook even over gehad. Hè. Participatie wordt ook wel steeds belangrijker. Maar ik denk dat er wel goed uitgelegd moet worden aan de voorkant van ja, wat houdt die participatie in? Hè? Wat mag je uiteindelijk bijdragen? Sommige mensen die gaan op de stoel van de ontwikkelende partij zitten, die eigenaar is van de grond en die iets wil. En die willen het eigenlijk gaan ontwerpen zoals zij dat graag zouden willen in hun omgeving. Dat maakt het wel echt lastig.
Maar heb je het gevoel dat die rol van de gemeente echt aan het veranderen? Merk je dat in de praktijk, Ivo, dat je minder het gevoel soms hebt dat je zelf aan het stuur zit, maar vooral de bijrijder bent die zegt, je kan beter rechtsaf gaan?
Nou ja, ik denk dat we proberen om juist wel aan het stuur te blijven zitten. Want ik denk dat wij als gemeente de enige zijn die in dat proces, tenminste hogere overheden ook, maar de enige die vanuit het algemeen belang kijken. En iedereen verder heeft toch een eigen specifiek belang. Dus ik denk dat juist aan het stuur blijven zitten heel belangrijk is. Maar je merkt wel dat het veel moeilijker wordt. Want inspraak wordt heel groot gemaakt. En terecht voor een deel. Hè. Laat ik daar even duidelijk over zijn. Ik zie de meerwaarde wel. Maar met de omgevingswet lijkt ook al een beetje het beeld ontstaan te zijn dat alles kan. En dat is niet wat inspraak zegt en participatie zegt. Je wilt met z'n allen ergens over nadenken. En daarom moet je als gemeente vooral aan het stuur blijven zitten en vergaar wat iedereen ervan zegt en leg op een gegeven moment uit van jongens, dit zijn alle belangen. En zo gaan we het doen en proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met alles. En wel eens tegen iemand groepen van ja, het mooie is, als je goed kijkt naar het eindresultaat, zal iedereen herkennen dat er een klein stukje van zijn eigen verhaal in zit. Het negatieve is, en waar wordt meer naar gekeken, uiteindelijk is niemand helemaal tevreden, want iedereen ziet dat er een stukje van wat ze eigenlijk gewild hadden ingeleverd wordt. En dat is wel een heel spannend spanningsveld gewoon. Ja. Ook wel weer leuk.
Wat ik ook wel leuk vind, eigenlijk ook een beetje uit het voetbal. Een voetbaltrainer moet vaak niet wonen in de stad waar de club is. Als hij daar trainer is, moeten jullie als ambtenaar ook niet in de gemeente wonen? Jij woont dan in Nijmegen, Ivo. Joris, jij bent extern adviseur. Ik denk dat het ook wel prettig is om ergens anders te wonen. Is het bijna een voorwaarde of hoe voel je dat? Hoe zien jullie dat?
Nou, het is met name, en dat zie je ook in kleine gemeenten, iedereen kent elkaar. Hè? Mm-hmm. Het bestuur kent ook, die heeft allerlei lijntjes. En als je ingehuurd wordt, dan kijk je daar ook gewoon op een andere manier naar. Je kijkt gewoon wat is goed voor deze gemeente, wat is goed voor deze plek.
Onafhankelijke kijken voor je gevoel?
Ja. Ja, en ik hou me dus ook niet bezig met die randzaak en alles wat er speelt. Ik kan gewoon echt puur adviseren van hoe het vanuit de ruimtelijke ordening het beste is. En
ja, want je hebt gewoon ook geen belang. Ik bedoel, je kinderen zitten niet op dezelfde voetbalclub als degene die het indient. Ik denk dat inderdaad wel bijna een vereiste, wil ik niet zeggen, maar dat helpt wel, toch?
Maar het werkt wel prettig.
Ik ben het er mee eens. Ik zou ook, als de gemeente groot genoeg wordt, dan kun je het ook vermijden om in je eigen directe omgeving bezig te moeten zijn. Maar nee, ik heb altijd in kleine gemeentes gewerkt. Sommige die ik wat beter kende bij voorbaat dan anderen, maar nooit in dezelfde gemeente als waar ik ook woon. En dat, nee, ik zou daar zelf ook niet willen. Of je nou heel neutraal in dingen staat, al is het alleen maar het beeld wat mensen ervoor hebben, het feit dat je dan toch ook aangeklampt wordt van, hey, er speelt nog iets. Het is geen noodzakelijke voorwaarden. Er zullen misschien mensen zijn die dat wel juist leuk vinden. Maar voor mezelf, nee. Een klein beetje afstand vind ik dan wel fijn.
Ralf Buettner woont in Arnhem. In een andere wijk kun je wel wat doen, toch, Ralf? Of niet?
Nee, Arnhem is groot genoeg. Ja. Amsterdam ook, Jan.
Ja, daar kan je rustig werken. Ik dank jullie wel voor jullie komst naar de studio voor dit interessante gesprek over schaarste ruimte. Mooi om daar toch ook weer bij stil te staan.
Absoluut,
toch?
Zeker.
Dank jullie wel.
Ja, bedankt.
Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.